Goedenavond, jongens en meisjes, broeders en zusters. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal vanavond dominee Plug uit Barneveld voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw G.K. van Lavieren van de Heuningstraat. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 33, vers 1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen verheft de Heer. De kerkenraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente Johannes 14 vers 19 lezen we hoe Jezus zegt nog een korte tijd. En de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Laten we zingen uit Psalm 65. en daarvan het eerste en het derde vers, de lofzang, klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, vers 1 en 3. En van het heil voor ons bereid gaan wij ook ons geloof belijden. In gehoorzaamheid aan Gods woord en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna het weerklanklied 256, vers 1 en 3. Ontwaak nu wie slaapt en sta op uit de dood. En ieder van u, van jullie, spreekt bij mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden om de opening van Gods woord en het licht van de Heilige Geest. Heere onze God, almachtige en barmhartige, liefdevolle Vader in de hemel. Zo brengt u ons vanavond bij elkaar, hier in de kerk. En doet ons met elkaar en boven alles met u verbonden zijn. Door middel van beeld en geluid. En danken wij u. Dat wij te midden van dit leven. Dat zoals het oude doopformulier zegt toch niet anders is dan een voortdurend sterven. Dat we te midden van dit leven tot u mogen komen. En Heere, geef dat dat leven van iedere dag, het leven waarmee we 'smorgens wakker worden en de dag doorbrengen en vervolgens ook 's avonds weer mee naar bed gaan. Dat dat leven ook een geestelijk leven mag zijn. Dat het niet alleen gaat om ons lichaam, dat uitrust in de slaap, dat gevoed wordt door voedsel en drinken. Maar ook onze ziel door u gevoed wordt. Dat onze ziel tot rust komt bij de Heer Jezus Christus. En zo brengt u ons vanavond hier bij elkaar. Zodat we gevoed worden met het hemelse brood, Jezus Christus. En dat daarin werkelijk het leven te vinden is. Wij belijden dat onze Heer Jezus Christus de dood is ingegaan. Zichzelf gegeven heeft tot een offer voor onze zonde. Dat hij is gestorven en begraven. En dat we daaruit ook de troost ontvangen dat ook onze dood, die onvermijdelijk volgt op het leven, niet meer zozeer een straf is op de zonde, als wel en boven alles uit een doorgang tot het eeuwige leven. En zo belijden we ook, met de kerk van alle tijden en plaatsen, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Heren, wij bidden u dat we daar ook uit leven mogen. En dat we zo ook, gevoed vanuit uw woord, mogen stilstaan bij ons eigen levenseinde. Opgeroepen. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Kom zo met uw Heilige Geest in ons midden, Heren. Dat we werkelijk mogen luisteren met open oren en een open hart door u geopend. Dat we mogen zingen tot eer van uw naam met een open mond en een open ziel door u geopend. Dat we mogen geven voor wie dat nodig hebben met een geopende hand door u geopend. En dat we hier zo samen mogen zijn. Tot uw eer. En tot opbouw van de gemeente. Heren, wij zijn mensen die telkens weer opnieuw struikelen. In de zonde vallen. Maar we mogen ook weten dat u ons telkens weer opnieuw opraapt. Door de Heer Jezus Christus alleen. Verhoort u ons gebed in zijn naam uit genade. Amen. Gemeente, we gaan samen lezen uit de Bijbel en we doen dat uit Johannes 11. Over de opwekking van Lazarus. Gelooft u dat? Dat is de vraag die in het gedeelte wat we samen gaan lezen ook horen. Johannes 11, we lezen vers 1 tot en met 44. En het woord van de Heere God komt daar tot ons en er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië. Uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre. en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief heeft, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, omdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen zijn discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem: Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen. En gaat u daar weer heen? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uur in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet, omdat hij het licht van de wereld ziet. Maar als iemand 's nachts loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven en ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft, maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd wordt, werd hij tegen zijn medediscipelen: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Betanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent. De Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar zuster, onopgemerkt en zei: de meester is er. En hij roept u, roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden, die met haar in het huis waren en haar troosten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Ze zei tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden: kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar: heb ik u niet gezegd dat als u gelooft, de heerlijkheid van God, dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd. Opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zei tegen hen: maak hem los en laat hem weggaan. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig die het woord horen en het bewaren. De tekst voor de preek En we lezen die woorden zo dadelijk nogmaals voorafgaand aan de preek. Is dat Johannes 11, vers 25 tot en met 27. In Jezus het leven, want hij is de opstanding en het leven. Laten we ons voorbereiden door te zingen uit Psalm 30. En daarvan zingen wij vers 1, 2 en 3. Psalm 30, vers 1, 2 en 3. Thank you. Gemeente, na het amen van de preek zingen we zonder verdere aankondiging uit lied 508, het weerklank, vers 1, 2 en 5. 508, 1, 2 en 5. Johannes 11, vers 25 tot 27. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen hem: ja, Heere. Ik geloof dat u de Christus bent. De Zoon van God die in de wereld komen zou. Gemeente van de Heer Jezus Christus, door hem en tot hem geroepen, ouderen en jongeren, jongens en meisjes. De dood praat erover, niet eroverheen. Dat is de slogan van de reclamecampagne van Sieren die afgelopen week begonnen is. Om de dood bespreekbaar te maken. En je ziet in de reclamefilmpjes een man die zijn vrouw verloren heeft en op zijn werk merkt hoe een collega het wegpraat. Of een meisje dat haar kat gaat begraven. En verdriet heeft, terwijl haar moeder zegt: we gaan zo wel even naar de dierenwinkel. Een oude moeder die stickertjes plakt op spulletjes met namen van de kinderen erop, maar die daarvoor geen ruimte krijgt van haar dochter. En als je de website van Sieren opzoekt, dan kom je nog een stuk of 20 wat ze zelf noemen dooddoeners tegen. Hoe vaak doen mensen geen uitspraken van die nikszeggende uitspraken, inderdaad, dooddoeners, wanneer ze met overlijden worden geconfronteerd. De dood. Praat erover. Niet eroverheen. Mogen we dat vandaag ook doen? Sieren geeft zelf als motivatie voor de campagne aan dat het er om te doen is dat praten over de dood het leven ermee een stuk draaglijker maakt. Dat mensen door over de dood te praten aan mensen die een verlies hebben geleden ruimte mogen geven. Vandaag, zo staat er op de website, is een mooie dag om over het einde te beginnen. Ja, als het gaat om taal weten ze wel hoe ze de dingen moeten zeggen. Maar hoe zit het nou in het licht van de Bijbel? De dood. Praat je daarover? Denk je daarover na? Dat is een lastige vraag, merk ik zelf. Ook in het pastoraat merk ik dat. Denk je wel eens na over je levenseinde? Over het sterven? En zonder het als dooddoener te willen melden. Het is iets waar we toch allemaal mee geconfronteerd worden. En dan bedoel ik onze eigen sterfelijkheid. Tenzij de Heer Jezus terugkomt. En dat waar we mee geconfronteerd worden, dat vinden we lastig. En als ik naar mezelf kijk, ik zelf vind het ook lastig. Het is al naar genoeg om met de dood in je eigen omgeving geconfronteerd te worden. Laat staan met die van jezelf. Ja, weet je, als je 16 bent, dan heb je wel andere dingen aan je hoofd. Je bent bezig met je opleiding. En trouwens, ik ben al lang blij dat er weer online, dat er weer gewoon les gegeven wordt en dat we niet aan dat online gebeuren meer vastzitten. Je hebt nooit gedacht dat je scholig is. Je hebt er druk mee. En ben je in de 20, dan ga je gedachten over andere dingen. Dan denk je na over je bruiloft, over een huis, over kinderen. Ben je bezig met je werk? Ja, mensen van 2 generaties boven je, die kunnen zomaar beginnen weg te vallen. Je moet afscheid nemen van je opa, van je oma. Maar ja, die waren oud. En ben je 45, 50, dan gaan de kinderen het huis uit. Of zijn ze het misschien al? Maar dat betekent niet dat je minder druk bent. Met je werk. Misschien wel met je hoofd ergens bij de vakantie voor komende zomer. Als die al komt. Maar de dood ook. Dichterbij dan je denkt. De generatie boven je wordt oud. Ziek. Je wordt geroepen om je eigen vader, je eigen moeder te begraven. En zomaar kom je zelf in die, om het zomaar te zeggen, bovenste generatie terecht. En dan? Denk je wel eens na over je levenseinde? Midden in het leven, zo dichtte Luther, midden in het leven zijn wij door de dood omvangen. En misschien vind je dat allemaal wel een beetje naargeestig. Hè? Waar moeten we het daar nou over hebben? Kom op, zeg. Maar is dat niet de realiteit? Midden in het leven zijn we door de dood omvangen. Hoe ver je die ook bij je vandaan wil schuiven. Zomaar de realiteit van vandaag. In ieder geval van de afgelopen tijd. Ik denk zomaar dat er sinds de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp van 1953... Dat is over een paar weken, over 69 jaar geleden. Dat er geen tijd is geweest waarin de dood zo prominent en zo nadrukkelijk gespeeld heeft als de afgelopen 2 jaar. Dat was immers een reden van alle maatregelen die getroffen werden. Ineens gaat het over begrippen waar we misschien nog nooit eerder over gehoord hebben. Oversterfte. Nou, we weten ondertussen wel wat het betekent. Midden in het leven zijn we door de dood omvangen. En toch zijn we geneigd om het maar voor ons uit te schuiven, het nadenken daarover. Het past niet bij ons denken. Het past niet bij ons leven. De dood is verschrikkelijk en de dood is ook onontkoombaar. Maar we houden die het liefst zo ver mogelijk weg. En dan? Niemand zal zeggen dat het een onbelangrijke vraag is om over de dood te denken. Maar we vinden het over het algemeen niet zo'n urgente vraag dat je er nu over na moet denken. En toch wordt die gesteld. Ook in Johannes 11. Juist in Johannes 11, waar de dood ineens in het leven van Martha en Maria komt. Dan merk je dat het evangelie midden in de realiteit van het leven staat. Dan ontmoeten we daar 2 vrouwen die verdriet hebben om het verlies van hun broer. Lazarus. Hij is er niet meer. En daardoorheen speelt nog een andere vraag. Waar is Jezus dan op zo'n moment? Was hij hier maar geweest? Tot 2 keer toe krijgt Jezus dat te horen. Als u hier geweest was, dan zou onze broer niet gestorven zijn. Die vraag komt er dus nog eens bij. Maar de realiteit van de dood is al ernstig genoeg. Zo gaat het toch in je leven? De jaren glijden verder. Je wordt ouder. Je komt ontegenzeggelijk en onherroepelijk zelf dichter bij de dood. Je komt zelf in die generatie die weg gaat vallen. Je oudste broer is je al voorgegaan. Met je zus gaat het ook niet zo goed. Maar om daar voor jezelf over na te denken. En weet u? Dan zijn dit nog voorbeelden waarbij mensen wegvallen als ze op hogere leeftijd gekomen zijn. Maar die garantie heeft natuurlijk niemand van ons. Wat doe je met dat woord van Jezus? Ik ben de opstanding en het leven. Troost ons dat. Zegt ons dat iets. Wie in mij gelooft zal leven, zelfs al is diegene gestorven. Ja, zo dringt daar in dat huis in Betanië ineens de dood binnen. Drie vrienden van Jezus op een steenworp afstand van Jeruzalem. Je vanuit Jeruzalem door het Kidrondal gaat en je gaat vervolgens de Olijfberg omhoog. En dan net over de top van de Olijfberg heen, daar ligt Betanië. Daar wonen ze. Maria, Martha, Lazarus. En op de een of andere manier, ik weet niet of dat uw gedachte ook, of dat jouw gedachte ook altijd is geweest, maar ieder had dat zijn drie vrijgezellen, zusters en een broer, die samen in een huis woonden. Toch is dat niet zomaar af te leiden uit de Bijbel. In Lucas 10 wordt gesproken over Martha, die Jezus ontving in haar huis. Weet dat? Waar Martha aan het vee is en voor niet aan het zorgen is. En maar niks te doen met Jezus te luisteren. Heer Jezus, zeg je er iets van? Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat ze bij elkaar in één huis woonden. Ook al waren ze blijkbaar kind aan huis bij elkaar. En die twee zussen, die blijken ook nog een broer te hebben. Lazarus. Afgeleid van de oud-testamentische naam Eleazar. God helpt. En hoe hun situatie, hun privésituatie ook is. We lezen aan de andere kant natuurlijk ook niks over echtgenoten van Maria en Martha. Of over een echtgenote van Lazarus. Daar in Betanië. Daar vindt Jezus telkens weer opnieuw. Samen met zijn discipelen een open huis. Een gastvrij onthaal. Als hij in Jeruzalem of in de buurt van Jeruzalem is, dan kan hij daar altijd terecht. En juist in het Johannesevangelie is de Heer Jezus heel veel in en rond Jeruzalem te vinden. En wat is er dan mooi als je zulke vrienden hebt. Die dan ook nog eens hartsvrienden blijken te zijn. Waar je zelfs de meest gevoelige en ook verdrietige dingen delen kunt. En dan komt op een zekere dag bij Jezus het bericht binnen. Hij is ziek. Hij die u lief hebt, is ziek. Wat mooi is dat, dat dat over Lazarus gezegd wordt. Dat Jezus Lazarus lief had. En een nog intensiever woord dan het woord liefhebben wat gebruikt wordt in vers 3 is het woord wat in vers 5 gebruikt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Dat is overstelpende liefde. Dat is de overtreffende trap van wat liefhebben kan inhouden. Dan gaat het over hartsvrienden. Heb je die dat je daar alles bij kwijt kunt? Iemand die je zo na aan het hart ligt. Zo dichtbij. Zielsvrienden. Maar die is ziek. Nou weten we niet hoe, of we lezen althans niet hoe ernstig de boodschap geweest is die Jezus gekregen heeft. Zie, hij die u lief hebt is ziek. Als iemand ziek is, dan wil je daar toch heen? Zeker als blijkt dat dat een ziekte is die leidt tot de dood. Als iemand op sterven ligt, daar wil je heen, daar wil je bij zijn, daar wil je van afscheid nemen. Maar dat gebeurt niet. Vanuit het vorige hoofdstuk is dat op zich wel te begrijpen. Jezus was zelfs, ze hadden geprobeerd om Jezus te stenigen. Naar woorden die hij gesproken had op het tempelplein. Ja, dan is de boodschap wel duidelijk. Blijf maar uit de buurt van Jeruzalem. Dan moet je niet te dichtbij in de buurt komen. Betanië is te dichtbij. En toch is dat niet de reden waarom Jezus wegblijft. Hij blijft niet zonder meer weg. Hij blijft 2 dagen weg. Hij wacht bewust. Toen Jezus dat hoorde, zei hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is ze met het oog op de heerlijkheid van God. Daar moet het over gaan, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Daar gaat het om. Om zijn verheerlijking. Daar draait het steeds om in het evangelie naar Johannes, dat Jezus verheerlijkt wordt. Dat zijn naam verhoogd en verheerlijkt wordt. Hij wacht bewust. Maar dat doet hij niet uit angst. Dat doet hij omdat er iets gaat gebeuren. En als hij dan na 2 dagen zegt, daar gaan we wel nu heen, dan proef je de angst bij zijn discipelen. Thomas die lijkt zelfs het bijltje erbij neer te gooien. Nou, dan gaan wij ook maar met hem mee om met hem te sterven. Het is voor hem al duidelijk hoe het af zal lopen. Trouwens, ongelijk heeft hij niet. Want het zal de laatste reis van Jezus naar Jeruzalem zijn. We gaan daarheen. En Jezus zegt ook tegen zijn discipelen dat Lazarus slaapt. Ik ga hem wakker maken. De leerlingen denken dat het om een gewone slaap gaat. Nou, dat is helemaal goed. Als je ziek bent en je slaapt, dan word je weer beter. Nee, zegt Jezus. Hij is gestorven. En nu gaan we daarheen. Ja, dat is toch te laat? Of niet? Dan is het alleen maar dood. Wat Thomas zegt, laten we ook maar gaan om met hem te sterven. De vraag is wat hij met dat hem bedoelt trouwens. Is dat hem met een hoofdletter, Jezus? Ik zei al, zo zal het wel aflopen. Of bedoelt Thomas het anders? Laten wij ook maar gaan om met hem met een kleine letter te sterven, net als Lazarus. Maar sterven zullen we. Het is wel heel naargeestig zoals Thomas het zegt, vindt u niet? Maar hij is in ieder geval bezig met die vraag. Nadenken over je dood. Met Johannes 11 staat in het kader van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dit is zijn opgang naar Jeruzalem. Maar als de pelgrims opgingen naar Jeruzalem, dan werden de opgangsliederen in vreugde gezongen. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem, dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Daar staan, o Godstad, onze voeten. Maar die blijdschap van het opgaan naar Jeruzalem, van het gaan naar de tempel, om daar te zijn, daar waar je ziet wat verzoening betekent, waar de rook van de verzoening opstijgt tot in de hemel, en waar mensen die daar komen onder de rook van de verzoening staan, die blijdschap ontbreekt hier helemaal. Het is net als die reclame van die uitvaartverzekering, doodgaan we allemaal. Dat is het. De gemeente hier wil meer gezegd zijn dan dat. Het uur komt dichterbij. Jeruzalem, Jeruzalem die de profeten dood komt dichterbij. De dood komt dichterbij. Maar niet als een onafwendbaar einde. Niet als iets dat alleen maar onontkoombaar noodlot is. Niet als een onvermijdelijke eindbestemming. Ja, er is verdriet en er zijn zorgen. En de leerlingen vragen zich af of het verstandig is om te gaan. Ja, er is verdriet en Martha komt als eerste, als u hier was geweest. En later is het Maria die hetzelfde zegt, als u hier was geweest. Je hoort daar een bepaald verwijt in doorklinken. Blijkbaar was hun vertrouwen zo groot dat ze wisten, als Jezus hier was geweest toen hij ziek was, dan had hij hem beter kunnen maken. Maar blijkbaar is hun vertrouwen niet zo groot dat ze zeggen, en als Jezus er is na zijn dood, dan weet hij ook met het wonder te komen. Een verwijt klinkt erdoor. Ja, er is verdriet. Tot Jezus zelf. En Jezus huilde. Die kortste tekst uit de Bijbel, daar blijkt hoezeer hij zelf mens is. Tot in zijn emoties geroerd om het sterven van zijn vriend. Ja, er is verdriet, want de dood is realiteit. Wat is nou het punt van dit hoofdstuk? Dat Lazarus opgewekt wordt? Als dat nou het allerbelangrijkste zou zijn, wat zouden we dan voor troost eruit ontvangen? Als we merken hoe mensen om ons heen wegvallen. Er is geen opwekking. Dan blijft Johannes 11 heel ver bij ons vandaan staan. En gemeente, de troost zit hem in dat woord wat Jezus tot Martha spreekt. Die in mij gelooft zal leven, zelfs al is hij gestorven. De meeste doden worden niet opgewekt. En zelfs al zou dat zo zijn, ook Lazarus is daarna weer gestorven. Zijn opwekking is een tijdelijke geweest. En die in mij gelooft zal leven, zelfs al is hij gestorven. En in ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gemeente, dat is het evangelie. En in dat kader worden wij opgeroepen om over ons eigen levenseinde na te denken. Want dan gaat het ook over bestemming. Waar kom je terecht? Daar gaat het in die hele sierencampagne niet over. Daar gaat het over het bespreekbaar maken van de dood. Ik denk dat dat al winst is. Maar daar gaat het niet over een eeuwige bestemming. Er zit natuurlijk geen levensbeschouwelijke kant aan die hele campagne. Die in mij gelooft zal leven, zelfs al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Die vraag. Je zou kunnen zeggen, daar draait het om. En laat die vraag, het antwoord op die vraag, gevuld zijn met het geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, Heere, ik geloof. Dan hoef je niet met angst na te denken over je eigen levenseinde. Maar ben je getroost? Dat Christus er is. Dat Christus erbij is. Dat hij ons juist daar in dat ultieme levenseinde is voorgegaan. Dat hij zelf de dood is ingegaan. Zodat, wat een geweldig woord is dat trouwens ook uit de catechismus. Dat de dood niet meer de straf is op de zonde, maar de doorgang naar het eeuwige leven. Dat wordt gezegd in het kader van het overlijden van Jezus, van het sterven van Jezus. De dood is niet meer straf op de zonde, maar doorgang naar het eeuwige leven. Gelooft u dat? Ik wil niet zeggen dat er geen verdriet is. Er is verdriet. Overstelpend veel verdriet in dit hoofdstuk. Tot in Jezus' eigen ziel toe. Maar ver voor Pasen uit laat Jezus zien dat het verdriet niet het laatste woord heeft. Dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat hij het laatste woord heeft. En dat hij zo naar Jeruzalem toe gaat, omdat het uur gekomen is. Het uur om zichzelf over te geven in de dood. Maar ook om die dood te overwinnen. Gemeente, dat is Johannes 11 ook. Het is Pasen. Pasen aan van de letteren. Juist daar waar de dood is. Daar breekt de opstanding door. Gelooft u dat? Dat is hier de vraag. Geloof je dat? Dat is de vraag aan Martha, geloof je dat? Dat is de vraag aan u en aan jou en aan mij, geloof je dat? Dat is iets wat Jezus hier duidelijk maakt, de dood komt. Hou jezelf niet voor de gek. Bedrieg jezelf niet. Maar als je erover praat, doe dat in elk geval. Maar doe het dan niet zonder hoop en moed. Je kunt niet over de dood praten zonder ook over het leven te spreken. Het eeuwige leven. Ja, we kunnen het alleen maar onderstrepen. Dat pleidooi om te spreken over de dood. Maar vanuit de Bijbel zeggen wij nog iets bij. We spreken ook en juist over de dood vanuit het leven, vanuit het eeuwige leven. Ja, dat weet Martha natuurlijk wel. Zij de eerste is die Jezus tegemoet komt als u hier geweest. Ja, Jezus op de jongste dag. Zeg wel bijzonder. Zo'n uitgesproken toekomstwachting. Dat was er in het Jodendom, geloof in de opstanding en het eeuwige. Ook al is het Oude Testament daar natuurlijk veel minder spraakzaam over dan het Nieuwe Testament. En er was zelfs een stroming in het Jodendom die helemaal niks van de opstanding en het eeuwige leven wilde weten. De Sadduceeën. Maar de Farizeeën, die meer van het volk waren, die geloofden daar zeker wel in. Maar het is allemaal wel ver weg. Ja, heren, ik weet dat hij zal opstaan. Ik weet dat hij zal opstaan op de jongste dag. Dan wel. Het is allemaal zo ver weg. Wij zitten hier. Wij zitten hier nu. We zitten hier in het verdriet. Dat is onze realiteit. Je kunt wel over opstanding gaan hebben. Maar daar is Martha niet mee geholpen. En de vraag is of ik ermee geholpen ben. Dat is allemaal zo ver weg. Dat ligt over de horizon. Dat ligt ergens gehuld in de mist. Zal wel waar zijn, ik weet dat. Vaak zeggen we dat niet, ook als het over het geloof gaat. Ik weet dat wel, ik heb het gehoord, ik heb het geleerd. Ik weet dat God mij geschapen heeft, ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat Jezus voor mijn zonde naar deze wereld is gekomen, ik weet. Komt ook wel vaker tegen in het Johannesevangelie. Wij weten dat, en ik weet dat. En Nicodemus zegt tegen Jezus, wij weten dat u van God gekomen bent. En die Samaritaanse vrouw zegt, ik weet dat u de Messias bent. En de leiders van het Joodse volk in gesprek met die blindgeborene, wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft. Maar van Jezus weten we niks. Ik weet. Wij weten, dat is een hele hoop kennis, hè. Dan kun je zomaar met een Bijbelquiz hele hoge ogen gooien. Maar Martha weet het ook wel. Maar juist in dat weten, dat blijft toch een beetje hierboven zitten, hè, weten. Wij weten dat, dat heeft met je verstand te maken. Juist in dat weten dringt Jezus binnen. En dat is nou zo geweldig, hè, dat hij dat doet. Het is trouwens ook pijnlijk, hoor. Ik weet, en dan zegt Jezus, ja, maar wacht eens even. Er is meer, ik geef meer. Hij zoekt de weg van haar hoofd. Ik weet. Naar haar hart. Let op. Het hart is meer dan verstand. Verstand is het hoofd. Het hart is ook meer dan gevoel. Gevoel zou kunnen zeggen, dat is de onderbuik. Het hart zit ertussen. Wanneer gebruik jij het hart? Misschien teken je dat wel eens. Een hartje. Pijl er doorheen. Aan de ene kant jouw naam en aan de andere kant degene waarop je stiekem verliefd bent. Een hart, dat gaat over liefde, gemeente. Dat is meer dan verstand en meer dan gevoel. Liefde, dat is generatio. Geen verstand, dat is relatie. Dat is wat Jezus zoekt en hij zoekt Martha. En hij zoekt haar op in zijn oneindig grote liefde. In zijn zondaarsliefde. Hij zoekt haar op in haar pijn, in haar verdriet. Ik noemde net zomaar wat voorbeelden. Hè? Je opa, je oma. Als je ouder wordt, je vader, je moeder. Als je weer ouder wordt, je broer, je zus, je man, je vrouw. Als het al zo gaat. Je kunt ook als jong kind je vader, je moeder verliezen. Wat een verdriet is dat. Als ouders een kind naar het graf moeten brengen. Een klasgenoot die er ineens niet meer is. Als je zelf jong ziek wordt. Als de boodschap is helaas, maar niks meer aan te doen. En dan? Wat blijft er dan over? Ik weet dat. Of ik geloof. Daar is Jezus naar op zoek, naar haar geloof in die enige troost, dat enige hou vast in leven en in sterven. Niet ik weet zoveel. Maar met het weten is het ook zomaar weer weg. Nee, ik geloof. Ik ben de opstanding en het leven, zegt Jezus. Ik ben. Daarin verbindt Jezus zichzelf met die openbaring van de Heere God, bijvoorbeeld aan Mozes. Wie moet ik zeggen dat mij gestuurd heeft, zegt Mozes tegen de Heere God als hij geroepen wordt bij de brandende braamstruik. Zeg maar, ik ben die ik ben, heeft mij gezonden. Ja, zijn naam is ik ben en hij zal er zijn. Juist daar waar de mens het helemaal moet laten afweken, in de dood. Want daar heb je verloren, hè, in de dood. Dan is er geen redden meer aan. Het graf is onontkoombaar en onafwendbaar. Maar juist daar spreekt Jezus. Daar is Jezus. Dat is Jezus, de opstanding en het leven. Zonder Pasen, gemeente, is er geen leven. Maar zonder dood zal er ook geen Pasen zijn. En dat is de weg die hij gegaan is, waarin hij voorgegaan is. De weg van verzoening en verlossing. De weg om ons te redden uit de dood als een loon op de zonde. Onze sterfelijkheid herinnert ons altijd weer aan onze zondigheid. En aan onze stoffelijkheid. Dat wij mensen zijn. Maar Jezus zegt, ik ben de opstanding. En het leven. Dat volgt daaruit. Die opstaat, heeft en is het leven. Dat zegt Jezus tegen haar. Wie in mij gelooft zal leven. En dan zegt Jezus dat, ja, het is nog lastig om precies te snappen wat hij zegt ook. Maar dan lopen daar allerlei beelden door elkaar heen. Het geestelijke leven. Wie in mij gelooft zal leven, geestelijk leven. Maar daar klinkt ook iets door van het lichamelijke leven. Die zal niet sterven. Maar dat is dan ook weer geestelijk. Het loopt allemaal door elkaar heen. Maar Jezus wil in ieder geval zeggen, het nieuwe leven. En niet het einde. Dan is het nieuwe begin geworden. Waaraan geen einde komt. Lazarus wordt opgewekt. Maar dat is ook maar tijdelijk. Straks uiteindelijk voor eeuwig. Want als ik het leven heb in Jezus, dan kan de dood mij nooit meer kwaad doen. En gemeente, als je het over deze dingen hebt, dan kun je zomaar erover spreken, ver boven je verstand en ver boven jezelf uit. En spreek je erover en kun je er misschien over denken, Heere God, ik wou dat ik het echt zo had. Schenk mij toch telkens weer die troost. En dat ik me erin verwonder, over verwonderen mag. Dat u de God bent die mij redt. Dat u in Jezus naar deze wereld gekomen bent. Ja, Heer, ik geloof. Hoor je het? Het is niet meer ik weet, maar ik geloof. Ja, Heer, ik geloof dat u de Christus bent. De Zoon van God die in de wereld komen zou. Wat een belijdenis. Ik moet alles verliezen, want ik heb alles verloren. Maar in Jezus heb ik alles gewonnen. En in dat teken, Johannes 11 is een voorspel op Pasen. Te midden van de realiteit van het leven en te midden van de realiteit van de dood, klinkt de stem van Jezus. Lazarus, kom naar buiten. Ontbinding? Nee, Jezus ontbindt de banden van de dood. En wat een eeuwigheidsperspectief hebben we dan. Ook als je aan de rand van het graf staat, waar een dode niet opgewekt wordt. waar je de doden neer moet leggen. In de aarde. Als je zelf aan de rand van de dood komt te staan. En je weet dat het moment nadert dat God je roepen zal. En als je er nog helemaal niet op rekent dat God je roepen zal. We bidden in ieder geval. Heere God, geef dat ik niet onvoorbereid sterf. Maar dat ik het er wel over heb. Dat we het met elkaar mogen delen. Nadenken over je sterven, dat gaat niet zonder nadenken over het leven. Geloven in het leven. Ik weet, nee, ik geloof. En dat is niet alleen een zeker weten, maar ook een vast vertrouwen. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. Of je nou kind bent, een tiener, een twintiger, bijna 50 of in de 90. Ik mag getroost sterven. Getrouwe God, als ik ga sterven, ik beveel mijn geest in uw hand. Ik zal met Christus het leven erven, bij u in het hemels vaderland. Is hij nabij, dan is het goed. Hoe, waar en wanneer ik sterven moet. Geloof en leef. Amen. Amen, laten wij samen danken. Heere, blijf bij ons. Het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij heel uw kerk aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. In Christus naam. Uit genade. Amen. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven. En des Heeren daden, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. Psalm 118, vers 8 en 14. Thank you. Gemeente, gaat u van hier in vrede en thuis en hier verhef uw harten tot God. En ontvang de zegen van de Heere voor u en voor jullie en voor een ieder die ons lief en dierbaar is. De genade van onze Heere, Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.